Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Mijn tafel zit helemaal vol. Pieter Tjonk, jij kent het werk van Noé Soulier. Dat kunnen we dit weekend in het Kaaitheater gaan bekijken. Dat is iets heel bijzonders.
Dat vind ik wel, ja.
Ja. Fransman, filosoof, danser.
Choreograaf.
Ja, oké, dat belooft. Patrick Latteur is er ook bij komen zitten. Bloemlezer en vertaler en nog veel meer natuurlijk. Je hebt je gegooid op teksten van Leonardo da Vinci. Dat is gek natuurlijk. Ik wist niet dat de man zoveel had geschreven. Was dat een verrassing voor
20
jou?
20 jaar geleden wist ik het ook niet. Ja. Ik heb het toch dus door omstandigheden gevonden en al die jaren er iets mee gedaan.
Ja. Man heeft niet alleen over schilderkunst geschreven, maar heeft, en in dit boekje is dat heel fijn om te lezen, ook een aantal hele fijne grappen eraan toegevoegd. En dan ook twee heren die ik al een tijdje ken natuurlijk. Gerrit Valkenaars is zelfs mijn collega. Gerrit van Valkenaars en van Hout op zondagavond. Ik luister altijd. En van Late Night natuurlijk. Hè. Dag Gerrit, een hele goede middag.
Goedemiddag.
En ook Erik Min, dag. Essayist. Erik, jij zat hier ook al omwille van vele boeken die jij hebt geschreven. Maar nu hebben jullie elkaar gevonden. En dat heeft alles te maken met een liefde voor Venetië. En dan denk ik dat Gerrit daar verantwoordelijk was voor de muziek en Erik meer voor de kunst en de hele cultuurgeschiedenis. Hoe is dit gekke plan ontstaan?
Goh, we kennen elkaar al 300 jaar natuurlijk. En dat helpt. Het is eigenlijk allemaal ontstaan bij Gerrit, die een soort van embryonale muziekgeschiedenis van Venetië klaar had. En ik heb die eens uitgeprint en meegenomen naar Venetië. En ik vond dat daar een boek in zat. En toen hebben we samen beslist om er een paar lagen onder en over te leggen. Een laag literatuur en een laag beeldende kunst.
Ja. En zo is dat boek tot stand gekomen, hè? Venetië, de klank van de stad. En, hoe komt het dat die muziek uit Venetië jou zo fascineerde, Gerrit? Want het is natuurlijk een hele muziekgeschiedenis. Daar alleen kan je 10 boekdelen over schrijven.
Ja, ik denk dat het apart is dat iedereen, niet alleen de muzikanten die in Venetië komen, dat die eigenlijk door die klank van die stad of door de stilte van de stad ergens geraakt worden. Dus het is niet alleen bij de componisten dat er een gevoeligheid voor klank en van ruimte vooral lijkt ontstaan, maar elke schrijver die er passeert schrijft wel ergens iets over wat hij meemaakt. Ook auditief. Maar je merkt dan wel dat het spelen met de ruimte door de eeuwen heen een constante is bij componisten die daar werken. En ik heb soms het beeld voor ogen van een kind dat onder een spoorwegbrug loopt en die spontaan gaat beginnen roepen, omdat een speciale galm is. En op die manier denk ik dat de ervaring van klank heel veel mensen geïnspireerd heeft daarom. Dan bijvoorbeeld met de opstelling van muzikanten in de ruimte in de San Marco te beginnen spelen of in de San Rocco.
Dat betekent dat de architectuur de muziek danig heeft beïnvloed.
Ja, architectuur op zich, maar ook de resonantie over de kanalen heen. De Engelse hoornsolo in Tristan van Wagner zou geïnspireerd zijn door het soort galmende effect dat hij had waargenomen als er een gondolier een paar kanalen verder aan het zingen was. Ja. Maar je ziet het ook nog tot in de 20e eeuw bij Luigi Nono.
Ja, dat is dat heel mooi. Ik wou het net zeggen, want als het gaat over de stilte, dan heeft die man een bordje in Venetië waar hij niet alleen wordt geëerd als componist, omwille van de klanken die hij heeft gecreëerd, maar hij was ook iemand die eigenlijk belangrijk was omwille van de stilte. En dat is heel mooi.
Ja, het zijn twee onafscheidelijke parameters natuurlijk. Als je zoals Nono niet in het volle centrum woonde, maar dus vanuit La Judeca zicht had op de stad en ook vanuit zijn atelier kon hij de klokken horen, maar dan gefilterd door de golven en de afstand. Dus dat schept een gevoeligheid voor klanken. En dan zie je bij Nono ook dat hij bijvoorbeeld voor Prometeo een hele opstelling in San Lorenzo kerk gaat maken, waar muzikanten rondom de luisteraar gaan zitten. Dus, of hij gaat met de moderne technieken van de 20e eeuw muziek opnemen en monteren en op die manier met geluiden van de stad, van betogingen, zullen we zo spelen.
Ja, want Nono was natuurlijk ook politiek actief, dat mogen we niet vergeten. Ja. Nu, dan zitten we al in de vorige eeuw, maar je begint een aantal eeuwen daarvoor natuurlijk. En een mooi startpunt is Monteverdi, die daar op een bepaald moment is beland. Welke spectaculaire werken heeft hij specifiek in Venetië gecreëerd, Gerrit?
Ja, ik zou eerst zeggen Willaert is bijvoorbeeld...
Ja, ik vergat hem juist. Onze man uit Rumbeke, die was er nog voor natuurlijk. Jullie hebben zelfs berekend hoeveel geld dat hij verdiende. Was blijkbaar een zeer goede onderhandelaar, dus niet mis voor een West-Vlaming natuurlijk, dat hij toen al kon onderhandelen over het aantal scudi dat hij kreeg betaald voor zijn composities.
Ja, ik denk dat geld ook een constante is in de hele geschiedenis van Venetië. Dat uiteindelijk de drijfveer van alles is. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld het feit dat de publieke opera voor het eerst ontstaat in Venetië. Dat zijn eigenlijk ook, zoals typische rijke Venetiaanse families samenlegden om boten uit te sturen, legden ze ook geld opzij om met heel weinig middelen opera te maken.
Ja, dat beseffen wij niet natuurlijk, hè, dat de commerciële opera ooit moet zijn ontstaan, want opera was vroeger iets voor de aristocratie, dat speelde zich af in al die palazzi enzovoort. Maar op een bepaald moment in Venetië waren er heel veel gelegenheden waar die publieke opera, commerciële opera, werd georganiseerd. Dat moet daar eigenlijk een chronisch feest geweest zijn, Gerrit Valkenaars.
Ja, dat past gewoon in het mercantiele van Venetië. Dat ze, als ze niet meer van de handel een monopolie hebben, dat ze eigenlijk andere troeven gaan uitspelen. Daar zal bijvoorbeeld eerste toerisme belangrijk bij zijn, ook waarbij iedereen die naar Venetië ging, ook naar de opera ging en naar het casino ging. Het hangt altijd heel vaak niet met nobele streven om kunst te maken samen, maar eigenlijk
het is met hoe esthetiek met, en ook heel veel vertier. En laten we niet vergeten, want dat is bijna een constante in het boek, hè. Dat gaat ook over erotiek, hè, Erik Min.
Waarom kijk je nu naar mij?
Nee, ik dacht, ik verander van. Ik heb hier zoveel mannen aan mijn tafel, dus ik dacht, ik ga van Gerrit naar Erik Min. Want dat is puur toevallig, maar je hebt natuurlijk ook een aantal schilders en schrijvers erbij betrokken die zich goed hebben laten gaan in Venetië. Laten we daar eerlijk over zijn.
Absoluut.
Het aantal prostituees, dat was niet te doen. Er bestond blijkbaar, dat lees ik in jullie heerlijke boek trouwens, bestond een soort Michelin-gids met de prostituees van de stad.
Ja, absoluut. En er vallen dan aantallen
zie, nu,
als 15...
Dat vindt Pieter Tjong dan weer grappig.
Ja, dat is toch
alsof
wel
jij
grappig
uit de lucht komt vallen. Kom dan.
Wel, er vallen ook aantallen. Hè. Op een bepaald moment wordt er gezegd dat er 15.398 prostituees actief zijn. We moeten daar wat kanttekeningen bij plaatsen, maar het waren er heel veel. En ze waren natuurlijk ook op die Grand Tour een van de grote aantrekkelijkheden van
dus
al die jonge, rijke...
Die jonge aristocraten die gingen niet alleen om de architectuur en de kunst te bewonderen, maar ook het jonge vlees dat daar voorhanden was.
Absoluut,
noem er zo eens eentje die...
Veronica Franco.
Ja.
Nu, het is vaak
Veronica Franco, dat is al een mythische vrouw natuurlijk. Dat kan je niet zomaar
een...
Zij was een prostituee van stand,
het
laten we dat zo
zeggen.
Het is
heel moeilijk om daar een duidelijk onderscheid te maken. Er waren heel vele soorten prostituees en courtisanes en dat is eigenlijk een beroep dat op het snijpunt ligt van cultuur en vleeselijkheid. Ja. We waren er niet bij, maar we denken toch wel dat de rol van de vrouwen in Venetië op meerdere vlakken heel interessant was. Ook als salon-fenomeen.
Ja, heel veel van die courtisanes, die hadden salons die bezocht werden door de aristocratie van toen en iedereen die op artistiek vlak eigenlijk van heel groot belang was. Ja. Zij waren ook muzes.
Ja, dat is heel lang doorgegaan. We vinden dat fenomeen al in de 15e, 16e eeuw, maar net zo goed in de 19e en de 20e eeuw. En dan zijn er een paar mensen die daaruit schieten. En een van de laatste is dan Peggy Guggenheim, die eigenlijk ook, die geen courtisane, nog een prostituee is, ja. Maar die...
Maar ze was wel trots over trots het aantal mannen waarmee zij het bed heeft gedeeld.
Absoluut.
Ken je ook dat aantal helemaal uit je hoofd?
Nee, Gerrit kent het, maar ik ken het niet.
39, dacht ik.
Het is veel meer.
Het is veel meer.
Ja, Gerrit Valkenaars.
Nee, maar ik dacht nog aan iets anders erbij. We moeten die prostitutie niet alleen zien in het kader van de Grand Tour en de toeristen die er een druiper komen halen, maar we moeten dat ook zien in een stad die al vrij snel begint te verarmen, waarbij daardoor in de meeste families er maar één iemand mocht trouwen om het kapitaal in de familie te houden, waardoor de rest dan tegen wil en dank ofwel in het klooster belandde, ofwel als vrijgezel door het leven moest, maar dan eigenlijk bij die prostituees terechtkwam.
Nog even over meisjes die uiteindelijk in het weeshuis zijn beland, Gerrit. Want ook daar is een muzikaal verhaal aan verbonden. Want eigenlijk kregen die bijna een soort opleiding om te gaan zingen. En de beste die konden carrière maken.
Ja, je had vier ospedalen in Venetië die... allemaal zo'n beetje op een aparte doelgroep mikte. Je had vondelingen, je had wezen, je had kinderen van prostituees, zo die allemaal in verschillende hospitales terechtkwamen. Die werden dan opgesplitst in meisjes en jongens. En de jongens die werden opgeleid om in het arsenale te gaan werken. Die kregen eigenlijk een opleiding tot ambachtsman. En de meisjes die kregen een goede opvoeding mee als doel dat ze eigenlijk rond hun 18e zouden vertrekken en een goede echtgenoot vinden.
Maar de beste zangeresjes, die werden in het weeshuis gehouden, net omdat ze zo goed konden zingen en omdat ze
bleven,
dus van pas konden komen.
Ik denk dat die vooral zelf wouden blijven. Dus de meisjes kregen een heel goede muzikale opvoeding, dus waarbij Vivaldi bijvoorbeeld een van de namen is die daar natuurlijk aan gekoppeld is. Maar bijvoorbeeld Vivaldi was dan vooral als componist daarvoor actief. Het was de bedoeling dat die zo opgeleid werden dat ze aan elkaar les gaven. Dus alleen bij bijzondere talenten zal hij er nog wat extra les aan geven. Maar dus ook bijvoorbeeld Vivaldi komt eigenlijk in zo'n weeshuis binnen als mansionario, als priester om missen te lezen. Want
als een rosse priester bovendien, dat mogen wij niet vergeten.
Ja. En dus de inkomsten van die weeshuizen waren heel vaak jaargetijden en missen die mensen lieten tot hun nagedachtenis opdragen. En dan was het natuurlijk een soort wedijver tussen verschillende kerken van kom bij ons om uw jaargetijden, om uw missen te laten lezen. En de troef van
hier
het hospedale...
En aflaten te komen halen.
Ja, en dus de troef van die weeshuis was dan de muziek. Ja. Van dat die diensten spectaculair mooi waren, zodanig dat men heel veel investeerde in het opleiden van die muzikanten. Na een tijd ook mensen vroegen, mogen we onze kinderen, mogen we onze dochter ook niet gewoon muziekles komen laten volgen? En zo ontstaat het muziekonderwijs. In Napels heb je hetzelfde, daar noemt men dat niet ospedale, maar conservatorio. En onze naam conservatorium komt eigenlijk van die bewaarhuizen voor wezen en dergelijke, die dan een heel goede opvoeding kregen, waarbij gezegd werd dat ze niet, ondanks die muzikale opvoeding, dat ze niet naar de opera of zo nadien mochten doorgroeien. Als ze trouwden, dan mochten ze geen muziek meer maken, tenzij in de huiselijke kring. En dan zie je dat veel van die meisjes gewoon blijven. Ja. En als we spreken bij Vivaldi en de weesmeisjes, dan stelt iedereen zich meisjes voor. Maar als je gaat kijken naar de gemiddelde leeftijd, dan zijn dat eerder besjes soms.
De besjes van Vivaldi.
Bijvoorbeeld,
zo had ik het nog niet bekeken.
Bijvoorbeeld was een hoboïste, Signora Pellegrina, die tot haar 62ste hobo speelde. En dan, omdat ze al haar tanden kwijt was, nog alleen het andere instrument dat ze speelde, viool, bleef spelen tot haar 76ste. Dus dat waren mensen die dan...
Gerrit, ik vind dit waardig ouder worden, om eerlijk te zijn. Ja. Ja. Zeg maar, over Vivaldi gesproken, die man had ook vijanden, dat vergeten wij altijd. Die werd een beetje scheef bekeken, zo lees ik toch in jullie boek.
Ja, ik denk dat je vooral op Marcello doelt dan. Maar je hebt...
Dat is Benedetto Marcello.
Ja, dus je had verschillende operahuizen. Ze mogen Vivaldi niet alleen tot het weeshuis vastbinden. Ja. Hij was eigenlijk ook enorm actief in de opera in Sant'Angelo, in dat theater. En er was een rivaliteit tussen de verschillende theaters, tussen de verschillende impresario's en rijke familie die daar rondhingen. En bijvoorbeeld Benedetto Marcello heeft dan een hele uithaal naar de opera van zijn tijd, waar hij vooral op Vivaldi doelt, geschreven, waar hij een eerlijke persiflage maakt van wat je allemaal moet doen om in de opera terecht te komen, waarbij ook heel de tijd de beer vermeld, alluderend dat er zo theaters waren die permanent een beer hadden en dat ze dan op alle mogelijke manieren probeerden om die in het spektakel in te schrijven. En ze hadden ook door het feit dat het commerciële onderneming waren, maar een beperkt aantal decors. Dus er werd ook...
Er werd nogal gerecycleerd in die tijd. Dus,
en
als
die
er maar veel wilde dieren op het podium stonden, vond iedereen
Ja, de decors
geweldig.
Waren enorm belangrijk ook. Ja. En daarvoor had men bijvoorbeeld ook het Arsenale als fantastisch toeleveringscentrum van goede werkmannen die met decors konden bouwen, die met zeilen en speciale technieken konden werken. Dus het was heel sterk op spektakel gericht, die opera. Het was eigenlijk met een minimum aan muzikanten, maar met...
Veel deus ex machina.
Ja, dus we hebben een afbeelding in het boek ook van een Engels reiziger die een tekening heeft gemaakt van The Machine Used to Fly Down. Weet. Dus waar hij tekent hoe iemand in de ruimte rond vliegt.
Wat waren wij daar toch allemaal heel graag bij geweest natuurlijk. Ik blijf nog even bij de muziek. Rossini is natuurlijk ook heel belangrijk. We hebben onlangs het hele verhaal nog eens verteld van Rossini, en dat weten we via de geschriften van Stendhal. Was hij misschien wel de meest succesvolle die La Fenice, het operahuis in Venetië, op de kaart heeft gezet? Of hoe moet ik dat zeggen?
Ja, Verdi heeft ook een aantal opera's, zoals La Traviata en zo voor
Maar La Traviata was, toen het in première ging, eigenlijk geen succes.
Ja, niet direct, maar wel vrij snel. Bij Rossini was het zo dat hij eerst in een kleiner theater, San Moisé, begon en dan eigenlijk weggekocht is om...
Beetje zoals in het voetbal.
Ja, naar een groter theater.
Ja. Erik Min, als je nu even voor jou de meest favoriete kunstenaar die daar in Venetië bezig was, wie is dat voor jou?
Dat is een heel moeilijke vraag.
Ja, maar
natuurlijk.
Je schrijft lyrisch over Tiepolo.
Tiepolo, dus
is dat?
Ja. Absoluut.
Want
ja.
Voor veel mensen is dat veel lichtblauw en roze, hè?
Dat is zo, maar daar is niks mis mee natuurlijk. Ik vind het een heel mooie vertegenwoordiger van de 18e eeuw. In al zijn schakeringen, de lichtheid, de melancholie toch ook wel. Je mag niet vergeten dat Venetië op dat moment eigenlijk zijn beste periode al achter de rug heeft ook.
Ja, een beetje over zijn hoogtepunt heen.
Ja. En het is ook heel mooi dat we vandaag toch nog heel wat Tiepolo kunnen zien, ter plaatse ook.
Ja, je krijgt er een stijve nek van. Palazzo dan, waar Tiepolo...
Labia.
Palazzo Labia. Ja. Daar zit de Rai, dacht ik.
Daar zit de Rai en je raakt er niet makkelijk binnen, maar het is echt wel heel mooi.
Ja, ik had ooit de kans om binnen te gaan en dat had te maken met een vergadering van de European Broadcasting Union. En dat vond plaats in het Palazzo Labia. En ik heb van die vergadering niets onthouden, omdat ik naar het plafond zat te kijken. Mijn excuses, het was lang geleden. We moeten het ook even hebben over de politiek. Venetië is natuurlijk heel lang zelfstandig kunnen blijven, werd dan uiteindelijk toch onder de voet gelopen. Maar jullie beschrijven eigenlijk een prachtige situatie op dat San Marcoplein. Aan de ene kant heb je Café Florian, nog altijd heel bekend. En de cappuccino's kosten er gewoon belachelijk veel geld. Je hebt aan de andere kant nog een café. En dat is dan...
Quadri.
Dat is Café Quadri. Komt ook voor in de laatste roman van Ilia Leonard Pfeiffer, die vernietigend over het massatoerisme in de stad heeft geschreven. Maar door voor een bepaald café te kiezen, deed je ook aan politiek, Erik Meijer?
Ergens wel. Op een bepaald moment krijg je een soort rivaliteit tussen de nationalisten en de anderen. En de anderen zijn dan de Oostenrijkers die de stad toch tenslotte een tijd lang hebben in hun bezit gehad.
Mm-hmm. Ze moeiden zich ook met de opera trouwens.
Ze moeiden zich met alles, ja.
Vond ik ongelooflijk dat ze op een bepaald moment zelfs winst willen maken. Gerrit, op de tickets van de opera.
Ja, en iets waar ik ook nog aan denk, is bijvoorbeeld de muziek die op het plein gespeeld werd. Ja. Daar was ook die Oostenrijkse inbreng zo sterk dat heel veel mensen kwamen luisteren voor de kwaliteit van die muziekappel die speelde, maar niemand applaudisseerde. Wagner schrijft dat bijvoorbeeld, als hij zijn eigen muziek bijvoorbeeld daar hoort spelen. Het is duidelijk dat heel veel mensen komen kijken, maar dat iedereen te trots is om voor de Oostenrijkers te applaudisseren.
Dat was er te veel aan. Goed, terug naar de schilderkunst. Ook William Turner heeft daar letterlijk het licht gezien.
Hij heeft er het impressionisme uitgevonden. Hè? En hij was niet de enige natuurlijk, want na Turner komt Whistler, Sargent, Monet heeft er ook een paar weken rondgelopen en schitterende doeken meegebracht. Dus ja, het doet iets met een mens. Hè. Dus de componisten van Gerrit en mijn schrijvers en schilders doen eigenlijk allemaal precies hetzelfde. Mm-hmm. Ze nemen iets uit Venetië en ze maken er iets mee.
Ja, een heel hoofdstuk bijna op het einde van jullie boek is eigenlijk helemaal gewijd aan een man die men in Vlaanderen nog te weinig kent. Gelukkig, het Museum van Oostende toont werk van hem. Soms,
Schmalzig
ook, een beetje man met een vreemde naam natuurlijk. Ja. Die raakte niet meer weg uit Venetië.
Nee.
Hij is kwalijk aan zijn einde gekomen, dat is heel jammer. Maar het is ongelooflijk, dat is iets wat heel weinig mensen eigenlijk weten over Jules Schmalzig ook.
Nu, heel weinig mensen kennen hem natuurlijk. Hij is eigenlijk onze enige futurist. Het is de enige Belg of de enige buitenlander, quasi de enige buitenlander die zich aangesloten heeft bij Marinetti en zijn vrienden.
Ja, want Marinetti die heeft daar ook wel wat getoeterd in.
Die wou Venetië laten afbreken en dynamiteren en vervangen door fabrieken en zo. Dus dat was ook een. Maar heel vreemd is dat Jules Schmalzigauch in Venetië aanbeland, enkele jaren voor de Eerste Wereldoorlog, en gefascineerd geraakt door de plek. En er terugkeert en dan gaat hij er een hele tijd wonen. En hij schrijft dan schitterende brieven aan zijn ouders en zijn broers. En het is heel vreemd, maar heel opmerkelijk, dat hij uiteindelijk in een stad die niks met de moderniteit heeft te maken, dat uitgerekend hij daar futuristisch gaat schilderen. Mm-hmm. Hij heeft prachtige werken gemaakt die veel te weinig bekend zijn van de Salute, van de San Marco. En noem maar op, in knallende kleuren.
Ja, een figuur die we ook niet mogen vergeten, want we moeten alleen nog maar eens naar dat kerkhof gaan kijken op San Michele, wie daar allemaal niet ligt begraven. Dat is, je moet dat dus doen als je in Venetië bent, het bootje nemen naar San Michele. Ik heb ooit meegemaakt dat ik daar was en er kwam een gondel aan. Er was een begrafenis, dat is echt een belevenis om dat mee te maken. Een beetje een bizarre vraag, Erik Min. Wie is jouw favoriete dode daar op dat kerkhof?
Ik heb heel veel favoriete doden.
Oké, noem dan een paar.
Brodsky.
Ja.
Brodsky. Heeft ook een prachtig boek geschreven. Een dun boekje, maar een schitterend werk. En hij ligt niet zo ver van Stravinsky en Nono en noem maar op.
Ja. Diaghilev.
En op Stravinsky's graf vliegen er altijd ballet. Schoentjes.
Dat is Diaghilev. Die ligt weer even verderop.
Ja. Wat een kleurrijke figuren zijn dat allemaal.
Adembenemend, hè? Ja. Het was echt l'embarras du choix om iedereen in dat boek te krijgen, hoor.
Ja. Heb je heel veel moeten schrappen om dit allemaal voor elkaar te krijgen?
We hebben niet al ons materiaal kunnen gebruiken. We hadden maar 400 pagina's.
Ja. Ook Sartre heeft er enige fijne tijden beleefd.
Ja,
Erik.
En dat was eigenlijk een ontdekking. De man heeft ooit het plan gehad, een plan dat heel veel vormen aangenomen heeft, maar hij heeft ooit het plan opgevat om een heel dik boek te schrijven over Venetië. Hij heeft dat uiteindelijk niet gedaan. Hij heeft er wel een heel mooie aanzet toegegeven, nog altijd zeer leesbaar, maar wat ons vooral goed uitkwam, een beetje cynisch, is dat de man eigenlijk op het eind van zijn leven alsmaar vaker naar Venetië terug wilde, tot hij zelfs bijna blind was. En dat zegt natuurlijk ook alles over de klank van die stad, want hij kon er nog nauwelijks rondwandelen. Hij was eigenlijk een wrak.
Hij wandelt rond in zijn herinneringen, zou je kunnen zeggen.
Ja, en hij luisterde naar Venetië, omdat hij Venetië niet meer kon zien.
Oké. Goed, blijven nog even bijzitten. We gaan wat naar muziek luisteren, want we moeten nog over naar Leonardo da Vinci. Dat is een joke van het huis natuurlijk, maar wie kunnen we nu beter laten horen dan Nat King Cole met zijn Mona Lisa? Speciaal voor u, Patrick Latour. Is dat goed? Ik ben blij voor u. Alsjeblieft, Nat King Cole.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art. Smile to tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art, Mona Lisa, Mona Lisa.
Mona Lisa van Nat King Cole. Ze hangt natuurlijk in het Louvre. Ze wordt door veel te veel mensen bezocht. In het Louvre kreunt men werkelijk onder de toeristen. Daar moet dringend iets aan gedaan worden. Patrick Latour, hoe vaak heb jij de Mona Lisa zelf gezien?
Twee keer.
Ja, dat was genoeg of zo.
En de tweede keer heb ik ze eigenlijk van op de zijkant bekeken en dan een foto genomen van die 300 die met een selfie aan het... Terwijl 50 meter verder hangen er 4 Da Vinci's.
Ja. En daar gaat dan
en
niemand
dan met
nog
5, 6 man naar kijken.
Erik, wat vind jij daar eigenlijk van dat, ja, dat massatoerisme? Al die mensen die lijden aan een soort van fetischisme, want ze gaan naar het Louvre om zichzelf te fotograferen voor de Mona Lisa. Hetzelfde doen ze in Venetië. Dat is gewoon een heel kort toeristisch parcours.
Ja.
En als je 2 straten verder gaat, dan is het gewoon stil in die stad.
Het is vreselijk, want het is ook fysiek voor de stad onhoudbaar. 30 miljoen per jaar is gigantisch. Anderzijds, het goede nieuws is dat ook nu nog 100 meter voorbij die vreselijke as, station Rialto San Marco, ben je op het platteland.
Ja.
En dat is ook nu nog zo. Ja. En als je dan even verderop gaat naar La Giudecca of naar Sant'Elena, daar kom je niemand tegen. Dat is fantastisch.
Ja, Giudecca is een heerlijke plek natuurlijk. Maar goed, we moeten ook even verhuizen naar Milaan met Leonardo da Vinci natuurlijk. De man zou aan zijn einde komen in Frankrijk. Ik denk ook niet dat veel mensen dat weten. Maar Patrick Latour, je hebt ze op de teksten van da Vinci gestort. Hoe waardevol zijn die teksten? Want we kennen hem natuurlijk als een uitmuntende schilder. Ja, ook een uitvinder. Die man kon alles.
Die teksten zijn verrassend eigenlijk. In die zin, dat heeft geen enkel boek gepubliceerd. Dus op die zowat 7000 vellen die van hem bewaard zijn, dat is de helft van wat hij ooit zou geschreven hebben. Dus met tekeningen, met schetsen, en dat zijn allemaal losse zaken. En ja, losse invallen, dingen soms 2-3 keer opnieuw geformuleerd.
Dat viel mij ook op toen ik het aan het lezen was. Soms staan daar heel veel dubbels in. Hij had duidelijk geen eindredacteur.
Is vooral in de brieven, de fragmenten van de brieven die bewaard zijn van hem, is dat het geval. Onder meer een brief, de enige brief die ook met Venetië verbonden is, waar hij een opdracht van Venetië de toestand onderzocht aan de Isonzo en de Friuli, de rivier, omdat de Venetianen op dat ogenblik problemen hadden met de Turken die in Centraal-Europa bezig waren.
Ja, en hij heeft daar allerlei oplossingen voor bedacht. Maar je had hoe men zich op de beste manier kon verdedigen.
Hij was er als waterbouwdeskundige. Maar al die losse notities, die maken van hem wel de meest productieve auteur van zijn tijd. Dus geen grote... De titel is misschien een klein beetje misleidend, Leonardo Literair. Literair zijn alleszins de fabels, na het bestiarium en zo verder. Maar je moet geen grote stilist verwachten, precies omwille van al die fragmentarische stukken van hem. Ze zijn complementair met nogal wat werk van hem. Het zij de uitvinding, het zij zijn anatomische studies, het zij zijn schilderijen ook. Ik denk onder meer aan het laatste avondmaal. Er zijn daar een aantal aanzetten, ik heb die ook opgenomen in het boek. Zo'n 7-8 elementjes waarvan je voelt, zo zat het in zijn hoofd. Hè. Of bijvoorbeeld, heel bekend misschien, die tekeningen van de zondvloed. Die Louvio uit de Windsor-collectie, de Engelse Queen.
Daar
heeft hij
allemaal
bladzijden, evocaties van watersnood, zondvloeden. En dat is, dat is heel meeslepend geschreven.
Hoe geletterd was hij, Leonardo da Vinci?
Hij zei van zichzelf, en dat was als excuus voor de humanisten van zijn tijd, homo sansa, niet zeg maar sansa lettere, dus een ongeletterd man. Waarmee je bedoelde, ik ken geen Latijn. Ja. Hij moest Latijn kennen.
Hij hoorde niet bij dat kringetje.
Voilà. Dus de wetenschap en de cultuur van die dagen was in het Latijn gezegd en geschreven. En hij als autodidact heeft wel proberen wat Latijn in te halen, maar heeft gezegd, de wetenschap zit in de boeken, maar eigenlijk op die manier is hij ertoe gekomen om zijn ogen open te zetten, om te experimenteren. De ervaring was voor hem van belang. Theorie is in een tweede stadium van zijn leven gekomen, want op een bepaald moment zegt hij zelfs, de theorie is het kompas voor degene die kijkt en die ervaart. Mm-hmm. Maar dus de ervaring, het gebruiken van zijn ogen en oren enzovoort, is voor hem is eigenlijk ook heel modern tegelijk. Hè? Heel modern.
Giorgio Vasari, dat is de man van de Vite. Hè. Die heeft zoveel kunstenaarsleven te boek gesteld of te schrift gesteld. Of hoe zeg je dat nu? Hij zegt in zijn eerste biografie van Leonardo da Vinci, hij zou het ver gebracht hebben in de grondbeginselen der letteren en hij zou heel geleerd zijn geworden, waar hij niet zo veranderlijk, zo wispelturig zijn geweest, want hij begon aan vele studies die hij echter al snel weer liet voor wat ze waren. Heeft Vasari gelijk?
Deels, maar Karel Jaspers, de filosoof, heeft daar een heel mooi antwoord op. Die zei, is inderdaad een gedreven zoeker en die dus voortdurend andere dingen ziet en er iets wil mee doen. Maar Jaspers zegt zo van, dat is eigen aan dat genie, dat dus voortdurend op iets anders valt. Maar eigenlijk, hij valt voortdurend op iets anders om telkens ook weer terug te keren naar iets wat hem ooit heeft geboeid. En in die zin zijn zijn schilderijen nooit af, zijn zijn uitvindingen nooit af, zijn ook zijn teksten nooit af. Dat is het eigen aan hem. Hij heeft het wel heel ver gebracht. Vasari heeft het zo ver niet gebracht, vind ik.
Vasari kon dan misschien beter schrijven dan schilderen. Misschien heeft het daar ook iets mee te maken.
Misschien wel. Ja. Dat was een rare jongen, hè, Vasari.
Ja, maar we zullen het... Dat leidt ons te ver. Juist. Vasari, we moeten bij ons onderwerp blijven. En dat zijn die teksten van Leonardo da Vinci. Hij heeft ook over de schilderkunst geschreven. Mm. Wat is daar het belangrijkste wat we moeten weten, Patrick Latour?
Dat traktaat over de schilderkunst... het is misschien het enige boek waar hij zelf geprobeerd heeft aan te werken. Dat blijkt uit zijn notities. En zijn secretaris Melzi heeft bij zijn na zijn overlijden, was in Amboise, waar hij een optrekje had van koning, van François Premier, heeft dat dan vrij snel gepubliceerd. Nadien moeten wij wachten tot de 19e eeuw om daar iets van terug te vinden. Van het interessantste daarin is enerzijds de opleiding voor zijn leerlingen, waar zij moesten op letten, tot soms in het dagdagelijkse leven, het atelier als rustpunt. En om niet te veel te bezig te blijven met mensen, niet te veel bezoek te ontvangen, concentratie enerzijds. Maar dan ook typisch voor die tijd wat men dan noemt de paragone, zo de wedstrijd, het afwegen van wat is nu belangrijker, schilderkunst of beeldgoedkunst, schilderkunst of poëzie.
En voor Da Vinci stond de schilderkunst helemaal bovenaan.
Ja. Iemand die met woorden speelt, zegt hij, moet dan toch nog altijd zijn hand gebruiken, technisch, om iets. Maar dan kan de toeschouwer daar zich, moet dan ook de fantasie gebruiken. Dus hij was op dat punt heel...
Wat ik ook lees in jouw boek, Patrick Latour, dat is dat Da Vinci een perfecte entertainer was. Ja. Die man kon een hele hofhouding aan het lachen brengen. Je hebt ook heel veel grappen van de man opgenomen. Dat wist ik helemaal niet. Dat was dan aan het hof van Lodovico il Moro in Milaan.
Dus in het castello, waar je nog altijd kunt bezoeken. Hè. En hij ging inderdaad door. Hij moet een heel aangename verteller geweest zijn. Een heel aparte stem. En hij hield zich bezig met fabels, zoals er nogal in die tijd bij humanisten de gewoonte was. Fabels, bestiarum, dat nog uit de middeleeuwen kwam. En grappen, anekdotische verhaaltjes waar hij mensen mee aan tafel amuseerde.
Ja. Mag ik er eentje voorlezen? Ja. Pagina 155. Grap nummer 24. Men vroeg aan een schilder waarom hij zulke lelijke kinderen had gemaakt, terwijl hij zijn figuren, die toch levenloze dingen waren, zo mooi maakte. En toen antwoordde de schilder dat hij zijn schilderijen overdag maakte en zijn kinderen 's nachts. Ja, dat was een onwaarschijnlijke lachbui hier. Jesus Christ.
Sinon è vero,
e ben trovato. Dat is ook waar. Hij schrijft ook een brief aan zijn broer wanneer hij heeft vernomen dat die een kind heeft gekregen. En hij zegt daarop, ik dacht dat jij een verstandig man was, want door deze gebeurtenis mag jij je gelukkig prijzen een alerte vijand te hebben voortgebracht. Hoe moeten we dat nu weer begrijpen?
Ja, familiaal zat het niet al te snor met of bij Da Vinci. Hij is een buitenechtelijk kind, nogal wat genieën. Ik denk ook aan Alberti en ik denk ook aan Erasmus en zo verder. Met zijn vader had hij ook al een wat moeite. Zijn vader was advocaat, notaris in Florence. Ja. Toen zijn vader stierf, heeft hij in zijn notities geschreven. Die dag, op dat uur, is mijn vader gestorven, punt. Zonder verdere. En met zijn broers had hij zijn stiefbroers dus, had hij een moeilijke verhouding. Onder andere ook, hij was nogal bemiddeld, had ooit zijn oom, Francesco, wat geld gegeven. En dan deden zijn broers dan, zijn stiefbroers woonden daar dan ook, in het legaat van hun onkel, dat stuk krijgen en zo verder. Maar dat voorvalletje met zijn, met zijn neef, laat ons zeggen. Hè. Je hebt een vijand, het zegt iets over familie, daar kan je niet veel mee doen. Ik heb een slechte verhouding met mijn vader, dus jij zult met jouw zoon ook wel...
Je zal hetzelfde voor hebben.
Beetje pessimistisch wereldbeeld komt daar ook uit. En zo was hij wel, hè. Mm-hmm. toch wel soms te zwart kijken.
Je weet ongetwijfeld, Patrick Latour, dat men de vingerafdruk van Leonardo da Vinci heeft ontdekt.
Ja.
Je vermeldde daarnet al de Royal Collection.
Ja,
het
is bij je. Ja.
Maar het is daar gebeurd. Dus op een of andere anatomische schets hebben ze zijn vingerafdruk ontdekt.
Ik heb dat dus opgezocht, want ik las het gisteren morgen in de Standaard, een klein berichtje over eergisteren. Ik heb dan eens de Engelse kranten nagekeken. En
daar was de vingerafdruk groot.
Maar die is al vroeger gevonden, hè, want ik heb thuis zo dat hele grote taschenboek met de volledige. En ik ben eens gaan kijken naar die grote tekeningen. Daar vind je inderdaad ook, dan zie je het, ja. Maar op La Repubblica gistermorgen stond er ook een verduidelijking. Het is al vroeger ontdekt. Er zijn zo 7 vingerafdrukken van hem bekend. 6 op tekeningen, 1 op een schilderij. En dat dus van de Queen. Ja. Hebben ze nu wel de authenticiteit ervan vastgelegd. Dus met zijn linkerduim, hij was linkshandig, nam hij dat blad vast. En dat die rosbruine kleur waarmee dus die tekening gemaakt is, ook die teksten erbij, moet dus, een genie mag ook eens kliederen en kladderen natuurlijk. Hè. En dus de authenticiteit staat vast.
Okay.
Het is echt
Patrick,
eind van toen.
We moeten opschieten, want Piet het Jong die moet ook nog aan de beurt komen. Maar nog deze vraag. Er is een soort van diplomatiek incident aan de gang tussen Frankrijk en Italië. Dat heeft alles te maken met het feit dat het Louvre, naar aanleiding van de 500ste sterfdag van Leonardo da Vinci, die willen een mega tentoonstelling organiseren. Daarvoor hebben ze werken nodig, onder meer uit het Uffizi. En nu zeggen ze daar in Italië, de boom in. Je krijgt ze niet.
Hm.
Wat denk jij daarvan?
Ja.
Jammer.
Ja. Dat is het Europa van 2019. Ja.
Ja.
Het is een soort represaille of een soort
kunst die wordt
wraak.
Ingezet in een soort van nieuw nationalisme. Zo van Da Vinci is van ons en daar ga je niet mee pronken in Parijs.
Maar als ik me goed herinner, er ooit is een moment geweest dat Frankrijk iets weigerde uit te lenen. Het is een soort wraak terug. Maar het heeft ook veel te maken met de onhebbelijkheden van de Italiaanse bestuurders.
Ja.
Momenteel.
Ja. Goed, lees het allemaal in Da Vinci, Leonardo Literair, gekozen, vertaald en vooral toegelicht door Patrick Latour. Even muziek van Jean-Michel Pilk. Want Piet het Jonk, jij wil ons naar het Kaaitheater sturen. En dat heeft alles te maken met een voorstelling van Noé Soulier. Ik zei het al even, die man is net zoals Leonardo da Vinci van vele markten thuis. Hij kan nadenken. Het is een filosoof. Het is een choreograaf. Het is een danser. Hij heeft ook bij Parts gezeten. En alles wat ik over die man lees, is in superlatieven gesteld. Het moet een ongelooflijk iemand zijn. Hoe zou jij hem omschrijven? Noé Soulier.
Het heeft mij wat tijd gekost. Ik heb hem van tamen van in het begin eigenlijk gevolgd als hij werk begon te maken. En hij is eigenlijk opgeleid als klassieke danser. Hij is daarna bij Parts beland. En wat interessant is dat hij zich eigenlijk een beetje begon te ergeren aan de, prietpraat die er veel over dans wordt verteld en allerlei halfverteerde boeken die dan
misbruikt
worden om een theorie te... Voilà. En daardoor is hij eigenlijk, terwijl hij ook in Parts had beginnen studeren aan de Sorbonne, om zelf daar is nu wel eens het fijne van te weten. En dat is heel interessant, want hij heeft die ideeën eigenlijk op een heel heldere manier in een boekje samengevat. Dus niet zo heel dik, 150 bladzijden. Action, mouvement, geste. En daarin komt hij uiteindelijk tot de conclusie dat dans is in de eerste plaats iets wat je op jezelf toepast. Dus dansen is niet zoals denken dat je eigenlijk over iets anders denkt. Je bent je eigen object. Waardoor dans ook anders dan bijvoorbeeld denken geen ideeën over ideeën produceert. Of zoals kunst, conceptuele kunst, ideeën produceert. Maar eigenlijk ideeën over ervaringen produceert. En dat klinkt een beetje vreemd, maar dat is eigenlijk hetgeen wat volgens hem dans mm-hmm. boeiend maakt. En wat hij eigenlijk doet, en dat is in die The Waves zo interessant...
Dat gaat over The Waves, hè? Dat heeft dan met Virginia Woolf te maken. Ja,
dus hij gebruikt teksten van Virginia Woolf als een soort opstapje naar een ervaringsmachine die hij eigenlijk maakt op het podium. En dat klinkt heel zwaar, maar eigenlijk als je er dan zit, dan merk je dat hij inderdaad heel veel kansen geeft, heel veel opstapjes geeft aan kijkers om in allerlei uitwisselingen tussen zes fantastische dansers om te gaan fantaseren over je eigen verbeelding, je eigen lichaamsverbeelding, mm-hmm. je eigen aanvoelen van relaties die in heel verschillende vormen voorkomen. En dat dan met daarbovenop muziek van Gerrit Nulus en Tom de Kok van Ictus, ja. Percussie. En dat is, ja... Ik kan daar heel veel over vertellen. Ik kan hier nu een half uur dat beginnen beschrijven.
Dat gaat niet meer, want het is bijna 6 uur.
Dat gaat dus niet meer. Maar het is heel erg de moeite waard om te gaan kijken. En het is ook een heel uitnodigende voorstelling. Al was het maar omdat je als kijker bijna voortdurend geanceneerd wordt. Omdat die dansers kijken ook heel vaak naar elkaar. Dus ze gaan eigenlijk heel vaak aan de kant van de toeschouwer staan. Mm-hmm. Om dan weer deel te nemen. Waardoor je zelf eigenlijk begint mee te bewegen... Al is dat dan in je hoofd, ik neem niet aan...
Want je blijft op je stoel zitten.
Ja, ja. Maar toch, het heeft een heel sterke impact op je ervaring. En dan komt die Virginia Woolf daar heel mooi bij. Want Woolf heeft het eigenlijk in één tekst... En als ik even tijd heb, wil ik dat citaat toch voorlezen. Hij heeft het in een tekstje in The Waves over het feit dat we eigenlijk nooit precies kunnen zeggen wat we voelen. En zeker als het over emotionele en gevoelige dingen gaat, dat we er eigenlijk naast zitten en dat... bijvoorbeeld lovers, dan vaak onzin beginnen uit te kramen om te zeggen wat ze eigenlijk willen zeggen. Dus dat die naast de taal beginnen lopen. Mm-hmm. En al die bewegingen die je ziet, als je dat citaat gehoord hebt, dat wordt een paar keer gezegd tijdens het stuk, dan begin je te zien van, ah ja, inderdaad, dus al die bewegingen, dat zijn de brabbelwoordjes rond wat we eigenlijk willen zeggen... maar nooit gezegd krijgen. Ja. Dat heeft iets heel mooi en fascinerend.
Ja, dus we moeten gaan kijken moeten niks natuurlijk, hè, want er is zoveel om te bekijken. Jan Lauwers vanavond nog in het Kaaitheater. Dan Noé Solier. Ik wil ook nog even verwijzen naar La Gioconda. De opera. Die is gisteravond in première gegaan in de Munt. Sylvia was heel enthousiast en...
Het heeft première morgenavond in de Singel.
Ja, dat heet dan culturele stress, Pieter de Jong. Maar je kan ons gewoon naar Pompidou luisteren om het op deze manier ook een beetje te volgen. Trouwens, Noé Solier die komt ook nog terug in dat hele fijne festival in maart. Dat is niet alleen het Clara Festival, ook performatiek in het Kaaitheater.
Inderdaad, maar dan met een heel ander werk.
Ja, wordt vervolgd. Gerrit... Valkenaars, wij gaan deze zomer ook samen naar Venetië. En dat gaan wij doen met een aantal luisteraars. Kijk je naar uit, want wij zullen samen op een boot zitten. Maar niet zo'n hele grote boot, hè. Niet zo'n cruiseboot. Okay. Waar zelfs Petrarca zich al aan ergerde, Erik Min.
Ja, die heeft precies hetzelfde meegemaakt.
Ja, dat is wel heel lang geleden. Ik wist niet dat het toen al zo'n grote boten waren.
Blijkbaar wel.
Ja, oké. Okay. Maar onze cruise van die naar Venetië, die is helemaal uitverkocht. Maar goed, we zullen het... laat weten via de sociale media hoe ons dat bevalt in Venetië. Trouwens, Clara zal ook ontzettend veel aandacht besteden aan de biennale beeldende kunst in Venetië. En uiteraard ook de solo-tentoonstelling van Luc Tuymans in Palazzo Grassi. Dit was Pompidou. Het was mij een waar genoegen. Dank u heren aan mijn tafel. Gerrit Valkenaars, Patrick Latour, Pieter Jonk en Erik Min. Lees dat boek over Venetië en ga er vervolgens naartoe. Maar gedraag u een beetje. Dank je wel.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.